Nou, laten we nou maar even verder lezen. Je hebt nou even een overzichtje gekregen. Dan lezen we nu verder deze verzen. Daar stond in vers 15. De oudsten der vergadering zullen hun handen op het hoofd van de vaar leggen. De oudsten vertegenwoordigen dus het volk. Ik heb er straks al gezegd dat de Heer Jezus zelf de mens vertegenwoordigt bij God. Omdat hij verantwoordelijk is. Eigenlijk omdat hij hun schepper is. En daarom is hij de oudste en de meest verantwoordelijke. En daarom neemt hij onze zaken waar. Daarom kan hij ook onze hoge priester zijn enzovoort. En zo is het hier ook. Er zijn oudsten der vergadering. Deze oudsten vertegenwoordigen het volk als het ware. En zij leggen dus hun handen op het hoofd van de var. Voor het aangezicht des Heren, vers 15. En hij zal de var slachten voor het aangezicht des Heren. Even kijken. En hij zal de var slachten. Oh ja, dat doet de hoge priester dus, vers 16. Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van de var tot de tent der samenkomst brengen. Dat wil zeggen, de hoge priester is degene die slacht. Dat deed hij eerst voor zijn eigen offer, zal ik maar zeggen, in het voorgaande gedeelte. Hier doet hij dat voor het offer namens het volk. Daarna zal die gezalfde priester het bloed van de var tot de tent der samenkomst brengen. En de priester zal zijn vinger indopen, nemende van dat bloed. En hij zal zevenmaal sprengen voor het aangezicht des Heren voor de voorhang. Zie je, het is precies hetzelfde verhaal. En van dat bloed zal hij doen op de hoornen van het altaar dat voor het aangezicht des Heren is, dat in de tent der samenkomst is. Dan zal hij al het bloed uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, het welk is voor de deur van de tent der samenkomst. Daartoe zal hij al zijn vet van hem opnemen en op het altaar aansteken. En hij zal deze var doen, gelijk als hij de var des zondoffers gedaan heeft, alzo zal hij hem doen, en de priester zal voor hen verzoenen doen, en het zal hun vergeven worden. En het moet duidelijk zijn, hier wordt gezegd, hij zal deze var doen, gelijk als hij de var des zondoffers gedaan heeft. Maar dit was een var des zondoffers. En de enige verwijzing die dit zou kunnen zijn, is de verwijzing naar het voorgaande gedeelte, waarin het zondoffer van de hoge priester zelf genoemd werd. Het is gek, hier wordt gesproken over het zondoffer van het volk, en er wordt gezegd, het moet gedaan worden net als het zondoffer. Het zondoffer, dit zondoffer moet gebracht worden net als het zondoffer. Want het zondoffer is in principe dat van de hoge priester. Het wordt het eerste genoemd, het is het belangrijkste. En alle anderen staan in een bepaalde relatie tot dat offer. Dat van de hoge priester is het model. En het model houdt ons voor dat het offer van het volk, het zondoffer van het volk, precies zo gebracht wordt als dat van de hoge priester. Want dit volk is verbonden met deze hoge priester. En de procedure is dus volstrekt gelijk, er is geen verschil. Nou, dat is wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt over Christus en de gemeente. Er is geen verschil. Ze zijn één vlees. Ja, Efeze 5. Ze zijn één vlees. Er is geen verschil tussen. Tenminste, geen fundamenteel. Je kunt wel verschillen maken natuurlijk, maar het gaat juist om het belangwekkende van de overeenkomst die er is. Dat we één plant met hem geworden zijn, Romeinen 6. In de gelijkmaking zijn ze dood. En daar gaat het hier over, want het is een beeld van dood. Maar vervolgens natuurlijk ook in de gelijkmaking van zijn opstanding, zoals dat daar zo staat. En dan vers 21, daarna zal hij die var tot buiten het leger uitvoeren en zal hem verbranden, gelijk als hij de eerste var verbrand heeft. Het is een zondoffer der gemeente. Nou vraag ik je toch, hè? Het is een zondoffer der gemeente. Nou weet ik wel, de bijbelcommentators zeggen, het woord gemeente wordt ook inderdaad gebruikt voor Israël. Ja, waarom denkt u? Om de eenvoudige reden dat Israël een type is van de gemeente. En het volk hier, waarvoor een zondoffer gebracht wordt, is een beeld van de gemeente. En daarom wordt het de gemeente genoemd, de uitgeroepenen. En in de Septuagint zal hier best het woord ecclesia gebruikt worden. Dat wil zeggen, in de Griekse vertaling van het Oude Testament zal dit nieuwtestamentisch Griekse woord ecclesia best wel gebruikt worden, maar nou voor Israël. Maar juist omdat Israël hier een beeld is van de gemeente. Dat is het verhaal. Dat staat er letterlijk. Het is een zondoffer der gemeente. En je moet goed duidelijk zijn dat de apostel in Hebreeën 13 dus inderdaad dit op het oog heeft. Christus is buiten de legerplaats geleden. Het offer van de hoge priester werd buiten de legerplaats verbrand. Alzo laten wij uitgaan buiten de legerplaats met hem smaadheid dragende. Dus dat wordt hier gezegd, net zo. Er wordt een verwijzing gegeven naar het offer van de hoge priester zelf. We horen bij elkaar. Niet in de zin van dat we samen leven, maar in de zin van dat we samen buiten de wereld geplaatst zijn en dus voor de wereld dood zijn. Want dat is de betekenis van het zondoffer. En daarin zijn we verbonden met Christus. Dus wat de apostel Johannes zegt, geliefden, de wereld kent ons niet omdat ze hem niet kent. Of ze Christus niet kent. De wereld kent geen christenen omdat de wereld Christus niet kent. Ja, ze kennen het woord wel, maar ze hebben geen flauw idee wat het betekent. Want het betekent dat we inderdaad uitgegaan zijn buiten de legerplaats. Wie geen blijvende stad hebben, net als Abraham, maar dat wij verwachten dat de Heer ons dit land zelfs, hè, deze wereld waarin we nu leven als vreemdelingen en bijwoners, dat hij ons deze wereld zal geven voor eeuwig, want wij zijn erfgenamen der wereld geworden. We zijn immers erfgenamen van Abraham als gelovigen. En Abraham was een erfgenaam der wereld, toch niet soms? Hè? Daar hebben we deel aan gekregen in Christus. Nou, dat is wat hier nou gezegd wordt. We staan nu buiten en in de toekomst ligt het anders. Maar dan hebben we te maken niet meer met het zondoffer, maar met het dankoffer en al wat er verder volgt. Dan lees ik verder in vers 22, waar het gaat over de vorst, de koning. En dan moet dan duidelijk zijn dat we te maken hebben met meer aardse zaken, met regeren, met het openbaar worden van het koninkrijk hier op aarde. En wat wordt er dan van de vorst gezegd? Er staat, vers 22, als een overste zal gezondigd hebben. Even bladeren. Als een overste zal gezondigd hebben en tegen een van de geboden des Heren zijn schots door afdwaling gedaan zal hebben, het welk niet zou gedaan worden, zodat hij schuldig is, of men zijn zonde die hij daartegen gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offer brengen een geitenbok, een volkomen mannetje. Dus nou wordt er gesproken over de overste van het volk. En ik heb al gezegd, het woord houdt verband met het begrip vorst. En vorst is, ik heb al gezegd, wordt vertaald naar in het Engels met prins. Maar eigenlijk moet je dan vervolgens het woord prins naar het Nederlands weer vertalen met kroonprins. Een vorst is naar Bijbelse normen een kroonprins. Een vorst is de voorste in de lijn van erfopvolging van de troon. Messias de vorst, zegt Daniel 9. Messias de vorst zou uitgeroeid worden. Hij was geen koning, hij was vorst. Hij was de kroonprins uit het huis van David. Of zo je wilt, uit het huis van een Adam, want dat is natuurlijk ook waar. En hij was dus een vorst, maar nog geen koning. Een vorst is de kroonprins. Nou, en hier wordt gezegd van een overste, dat hij net zo goed als de hoge priester of het volk, wat al eerder genoemd is, kan afdwalen, dat hij tot zondaar gesteld wordt, en dat die zonde aan hem zal bekendgemaakt worden, vers 23. Dat wil zeggen, het zal hem gezegd worden dat hij een zondaar is, om het dan maar zo te zeggen, of hij zal tot zonde gemaakt worden, want dat is het gewoon, hè. Als iemand bekend maakt dat hij een zondaar is, wordt hij op dat moment tot zonde gemaakt. En dat is waar het hier om gaat. Zo zal hij tot zijn offer brengen een geitenbok, een volkomen mannetje, staat er. Nu is het zo dat we de geitenbok al natuurlijk al heel lang kennen uit de schrift als een beeld van de Messias van Israël. En dan denk ik weer in de eerste plaats aan het paaslam. Dat is een geitenbokje. Wordt lam genoemd, maar in de eerste plaats is het een geitenbokje van het mannelijk geslacht uiteraard. En ik heb de vorige keer al gezegd dat de bok, de bok als onderdeel van het klein vee te maken heeft met het krachtige, dat wat macht heeft in deze wereld. Je kent namelijk twee soorten van klein vee, hè. We hebben net onderscheid gemaakt tussen groot vee en klein vee, maar je hebt twee soorten klein vee. Je hebt schapen en bokken, en bij bokken is het zo dat ze het hoger opzoeken, dat ze de neiging hebben zich te verhogen. U weet toch dat bokken kruipen altijd op haverkisten? Hè? Nou ja, ze bestaan niet meer, maar dat is wel de bedoeling van de bok, die kruipen overal op, die klimmen hoog. Want ze zijn een teken van kracht, daar vandaar ook die hoorns enzovoorts. Terwijl een schaap het nederige is. Een schaap laat met zich sollen, is zwak, het kan ook niet veel. Als het op zijn rug valt, dan kan het niet eens meer overeind komen. Zo is het eigenlijk. Dat is met een schaap, dat is zwak. Maar je hebt dus onder het volk van God, onder de volgelingen, onder hen die het koninkrijk binnengaan, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, heb je twee categorieën, je hebt de sterken en je hebt de zwakken. Het moet duidelijk zijn dat de koning van het koninkrijk gerekend wordt op de sterken. En dus een bok. En daarom is de bok in beeld, in principe, van, het van de koning van het koninkrijk der hemelen. De geitenbok. Nou, die werd al eens geslacht, dat weten we immers, want toen Israël uitgeleid werd uit Egypte, kortom, toen Israël haar eigen koninkrijk zou gaan oprichten, of zou krijgen, om het dan maar zo te zeggen, dan moesten ze eerst uitgeleid worden uit Egypte, eerst een nieuw bestaan, opbouw, nieuw land hebben, maar voordat dat gebeurde, werden de eerstgeborenen gedood. De verantwoordelijke mensen werden gedood. Behalve dan diegenen die het bloed gestreken hadden aan de deurpost. Maar het principe blijft dat, ja, daar heb je de afbeelding. Het principe blijft dat de eerstgeborenen gedood werden. Van Israël en van de Egyptenaren, van de hele wereld trouwens, en zelfs van het vee. Want voordat de verlossing tot stand komt, moet eerst de eerstgeborenen gedood worden. En de eerstgeborene is in feite Christus zelf natuurlijk. Want hij was de eerste. Eerst alle creaturen, niet alleen in verband met de oude schepping, maar zelfs in verband met de nieuwe schepping. De dood van de eerstgeborene is een beeld van de dood van de eerstgeborene. Namelijk Christus. En pas daarna kwam een verlossing tot stand. En de dood van de eerstgeborene kon eigenlijk afgekocht worden, om het dan maar zo te zeggen, door het slachten en eten van het paaslam, wat een geitenbokje was. En u ziet dus dat de geitenbokje de plaats innam van de eerstgeborene. En om het dan nog verder te vertellen, het bloed van het paaslam, want ja, die plaat die hangt daar, dat vertel maar verder. Het bloed van dat paaslam, dat wil zeggen het leven van het paaslam, werd gesmeerd, besprenkeld op de deur. Dat wil zeggen, het leven van het paaslam ging over op de deur. En wat heb je dan dus? Een levende deur. En wie is die levende deur? Ja, en als we binnen deze terminologie blijven, zeggen we, die levende deur is de eerstgeborene. De eerst was de eerstgeborene, die plaats wordt ingenomen door het paaslam, maar het leven van het paaslam wordt opgegeven, het gaat over naar de deur. Dus de eerstgeborene is de deur geworden. En vandaar dat de eerstgeborene zegt, ik ben de deur. Is het verhaal weer rond. Hè? Kijk, dat is het principe. Een levende deur. En in Hebreeën staat een verse en levende weg. Want hij is ook de weg. Maar ook een levende. En u ziet dat het bloed van het paaslam wat gesmeerd werd aan de deur, in feite ook een beeld is van opstanding. Het leven van het paaslam ging over naar de deur. Beeld van opstanding. Aan de andere kant, naast de paaslam bevond zich de wijn. Eveneens een beeld van de opstanding, maar dan op een andere manier. Maar de bok die dus geslacht werd, is een beeld van de overste van Israël. De machthebber, de bok met horens zal ik maar zeggen. De koning is het, hè? Maar hij moet geofferd worden. Dat is waar dit offer over gaat. Er staat, zo zal hij tot zijn offer brengen een geitenbok, een volkomen mannetje. Dat staat van paaslam ook, hè? Een volkomen mannetje. En hij zal zijn hand op het hoofd van de bok leggen. Daar hebben we het weer. De overste wordt geïdentificeerd met de bok, of de bok neemt de plaats in van de overste, dat is handoplegging. En zal hem slachten in de plaats waar men het brandoffer slacht voor het aangezicht des Heren. Het is een zondoffer. Duidelijk genoeg, het is precies dezelfde gedachtegang. En dan staat er, daarna zal de priester, want de priester maakt het verhaal verder af, de priester zal het bloed van des zondoffers met zijn vinger nemen en dat op de hoornen van het altaar des brandoffers doen. Zie, daar is een ander altaar. Niet meer het altaar wat in het heiligdom staat, het reukofferaltaar, maar het brandoffer wat buiten het heiligdom staat in de voorhof. Zie? Namelijk, het gaat hier niet meer over hemel, maar het gaat over aarde. Een aardse betrekking. Dus het bloed wordt gedaan op de hoornen van het altaar des brandoffers. Dan zal hij zijn bloed aan de bodem van het altaar des brandoffers uitgieten. Dat is weer hetzelfde. En dan vers 26. Hij zal ook al zijn vet op het altaar aansteken, gelijk het vet des dankoffers. De vette delen gaan weer op precies dezelfde wijze op het brandofferaltaar. Zo zal de priester voor hem verzoening doen van zijn zonde en het zal hem vergeven worden. Degene die verzoening doet voor de zonde van deze overste is de priester. Alleen de overste zelf moet die bok aandragen en slachten. Maar de verzoening wordt gedaan door dat bloed te sprenkelen en uit te gieten enzovoort. En dat doet weer de priester. Dus er komt sowieso de priester weer aan te pas. Nee, er staat de priester. Dus het blijft in het midden of dat dan de hoge priester is of niet. Ik heb de indruk dat het om een hoge priester gaat. Maar het blijft dan toch zo dat elke priester in feite optreedt namens de hoge priester. Dus het is een soort personeel, zal ik dan maar zeggen. Dus hoe moet ik dat zeggen? Eén die ertussenin staat in de hiërarchie. Maar het gebeurt toch onder verantwoordelijkheid van de hoge priester. Maar inderdaad, dat staat hier niet, nee. Nou, dat is het offer van de vorst. En dan gaat het verder met het offer over de mens. Daar staat, zo enige ziel. Vers 27. Dat wil zeggen, dat staat dan in het Hebreeuws. Hier staat zo een mens, hè. Maar het is heel leuk, ziel is vertaald met mens. Zo enige ziel van het volk. Niet zo het volk, want dat was vers 13. Maar nu is zo enige ziel van het volk. Nu gaat het niet om het volk als geheel, maar nu gaat het om een lid van het volk. Het gaat niet om de gemeente meer als blok, zal ik maar zeggen. Maar het gaat om de individuele mens in het algemeen. Zo enige ziel van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, terwijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heren dat niet gedaan zou worden. Zo hij schuldig is, zodat hij schuldig is, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje. Kijk, want nou praten we over een mens, nadat eerst over de vorst gesproken is, dat wil zeggen, dit is een van de onderdanen van die vorst. Niet een die regeert, maar een die geregeerd wordt. En daarom wordt hij vervangen door een vrouwelijk dier. Een vrouwelijk dier beeld hieruit de onderdanigheid van deze mens uiteraard. Dus een jongigheid, een volkomen wijfje voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. Maar verder is het precies hetzelfde. Hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en doen het op de hoornen van het altaar des brandoffers. Net als de voorgaande. Dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar tot een lieflijke reuk den Heren. En de priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. En u ziet, er is wel een lieflijke reuk bij, maar alleen in verband met dat vet wat op het brandofferaltaar komt. Maar het offer zelf is niet welriekend. En dan komen we in vers 32, waar staat, maar zo hij een lam, even kijken hoor, zo hij een lam voor zijn offerande ten zondoffer brengt, dan is het dus van de schapen, het is dus een ooi, hè? Het zal een volkomen wijfje zijn dat hij brengt. Dus dan mag het ook een schaap zijn. Het gaat om de ondergeschiktheid, het zwakkere, en vandaar dat het ook een vrouwelijk dier, een dier van de schapen kan zijn, een vrouwelijk schaap, een ooi. En dan staat er, en hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen en hij zal dat slachten tot een zondoffer in de plaats waar men het brandoffer slacht. Daarna zal de priester van het bloed des zondoffers met zijn vinger nemen, en het is hetzelfde verhaal, hè? En zal dat doen op de hoornen van het altaar des brandoffers, dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten en al het vet daarvan zal hij afnemen. Dankoffers afgenomen wordt. En de priester zal die aansteken op het altaar, op de vuurofferen des Heren, en de priester zal voor hem verzoening doen over zijn zonde die hij gezondigd heeft, en het zal hem vergeven worden. Dus precies hetzelfde verhaal. Je ziet dat we in feite eigenlijk maar twee verschillende offers, twee verschillende vormen van het zondoffer hebben. Ene in verband met de hoge priester en zijn volk, en de andere de vorst en zijn onderdanen. En de toepassing is, één is hemels en het andere is aards. Maar we zijn daar nog niet klaar mee. Want in hoofdstuk 6 vinden we de voltooiing van dit verhaal. Namelijk in hoofdstuk 6 vanaf vers 24. Waar staat: verder sprak de Heer tot Mozes zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen. Dat is ook leuk, hè? Spreek tot Aaron en tot zijn zonen. Dat wil dus zeggen, spreek tot Aaron en zijn erfgenamen. Want het woord zoon betekent echt alleen maar erfgenamen in de Bijbel. En de erfgenamen van Aaron zijn de priesters. Dat is alles. Dus Aaron en zijn zonen wil zeggen Aaron en zijn priesters. Maar het aardige is dat van de priesters dus gezegd wordt dat ze een priesterschap hebben van Aaron. Een Aaronitisch priesterschap. Dus spreek tot Aaron en tot zijn zonen, zeggende: dit is de wet des zondoffers. In de plaats waar het brandoffer geslacht wordt, zal het zondoffer voor het aangezicht des Heren geslacht worden. Het is een heiligheid der heiligheden. Maar dat hebben we al gelezen. Of al in hoofdstuk 3 dan, hè. De priester, hoofdstuk 4 was het, sorry. De priester die het voor de zonde offert, zal het eten. Kijk, de priester zal het eten. En in de heilige plaats zal het gegeten worden in de voorhof van de tent der samenkomst. Dat wil zeggen, er wordt toch gegeten van het zondoffer. Maar we hebben gelezen in verband met de hoge priester en het volk, dat het buiten de lege plaats verbrand werd, compleet. En dat betekent dus dat dit alleen gaat over die laatste drie, want ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar we hebben wel gelezen wat er allemaal gebeurde met het bloed en met de vette delen, maar niet over wat er eigenlijk met het offer zelf, het beest zelf gebeurde. Nou, daarvan wordt gezegd, het wordt gegeten, de priester eet ervan, in de heilige plaats zal het gegeten worden, in de voorhof van de tent der samenkomst. Al wat, vers 27, al wat deszelfs vlees zal aanroeren, zal heilig zijn. Al wat in contact komt met dat vlees van dat offer zal heilig zijn. Zo wie van zijn bloed op een kleed zal gesprengd hebben, dat waarop hij gesprengd zal hebben, zult gij in de heilige plaats wassen. Want het is heilig geworden daardoor. En als je het schoon wil maken is best, maar op de heilige plaats. En het aardenvat waarin het gezoden is, dat offer immers, dat vlees wat gegeten wordt, is gezoden in een aardenvat. Het aardenvat waarin het gezoden is, zal gebroken worden. Merkwaardige gewoonte. Kent u die gewoonte waarbij men een dronk uitbrengt, een heildrok uitbrengt en vervolgens de glazen stuk gooit? Ja, wij niet natuurlijk. Hè? Dat is me veel te duur en dat geeft zo'n rommel. Hè? Maar het is zo'n gekke gedachte niet, hè? Ja, het wordt soms in de open haard gegooid, hè? Leeg erin en in de haard knallen. Ja, dat zijn van die rare gebruiken. Maar waar komt dat nou vandaan, hè? Ja, uit Rusland. Dat is een mooie gedachte. Nee, maar het is een heel eenvoudige waarheid, hoor. Want dat vat waarin die wijn gezeten heeft, is een uitbeelding van de oude mens. En de wijn is een beeld van de nieuwe mens, van opstanding enzovoorts. En nadat men het nieuwe genuttigd heeft, verdwijnt het oude. En dus het glas wordt kapot gegooid. Scherven brengen geluk, zeggen ze dan. Nou begrijpt u misschien, hè? Moet je eens proberen achter te komen of iemand nog weet wat dat betekent, dat scherven geluk brengen. Waar komt dat nou vandaan, zo'n uitspraak? Nou, dat komt hier vandaan. Scherven zijn een uitbeelding van de verlossing van het oude lichaam, de oude mens. Het vat wordt stuk gegooid. Bijvoorbeeld nadat het gebruikt is, uiteraard. Hè? Ja. Dat is echt de bedoeling, hoor. Hier staat: het aardenvat waarin het gezoden is, zal gebroken worden. Dat is ook niet meer nodig. En een aardenvat is een beeld van de oude mens die uit de aarde aards is. Wist u dat wij keramisch zijn, hè? Ja, je hebt keramische elementen. Nou ja. Nee, het is geen scheldwoord, integendeel. Maar keramiek is dat wat uit de aarde gemaakt is, hè? Nou, inderdaad, wij zijn zulke aardevaten. De bedoeling is dat wij gevuld worden met nieuw leven. Ik heb daar gisteren ook nog over gesproken, hè? Wederstvaart, ja. Dus de bedoeling is dat we gevuld worden met nieuw leven en dat na verloop van tijd dat nieuwe leven er alsnog weer uitkomt en dat het aardevat verbroken wordt. En zo gebeurt het dus met het ei ook. Dus gevuld met nieuw leven en na verloop van tijd breekt het ding aan stukken. Het aardevat is echt kalk uit de grond hoor, daar pikken die beesten het ook uit op. Hè? Ze maken er een ei van, maar er zit nieuw leven in, maar het aardevat wordt verbroken. En het nieuwe komt eruit voort, zo is hier ook het aardevat waarin het gezoden is, zal gebroken worden. Want dit alles spreekt over de dood van de oude mens nog steeds. Maar zo het in het koperen vat gezoden is, zo zal het geschuurd en in water gespoeld worden. Want koper is een beeld van, in eerste plaats, toch oude mens. Maar het eigenaardig is dat koper geacht wordt het vuur te doorstaan. Koper doorstaat het oordeel. Het brandofferaltaar was dan ook gemaakt van koper. Koper is een beeld van het oude wat het vuur doorstaat. Kortom, het oude wat toch nieuw wordt. Daarom is het ook, nou het is het niet, maar het lijkt erg op goud. Het is een alternatief voor goud. De kleur is hetzelfde. Nou ja, voor een vakman misschien niet. Ja, maar dan heb je verschillende soorten koper en verschillende kleuren goud ook natuurlijk. Het gaat om dat het erop lijkt, het is het niet helemaal. Maar goud is een beeld van dat wat in de oude wereld ontstaat, maar wat onvergankelijk blijkt te zijn. En daarom is goud een beeld van het doorstane oordeel. En vandaar, en dan maak ik een hele grote sprong, vandaar de koperen slang uit Numeri, maar aangehaald in Johannes 3... Gelijk Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat wijst namelijk op het feit dat de Heer Jezus het oordeel zou doorstaan, dat wil zeggen het oordeel zou over hem heen komen, maar hij zou opstaan en vervolgens verhoogd worden. Want deze slang, deze koperen slang, is een uitbeelding van de Messias. Joodse systematiek wijst erop dat het woord voor slang dezelfde getalswaarde heeft, zelfde gematria als het woord voor Messias. 358. Hè? Ja. En het punt is dat de slang inderdaad een beeld is van de Messias. U denkt misschien bij een slang aan Satan, dat moet u niet doen, dat is niet goed. Ja, het is wel goed, maar je kunt er beter niet te veel aan nadenken. Want de slang is een beeld van de vorst over de stoffelijke wereld. En wij erkennen niet Satan als de vorst over de stoffelijke wereld, maar wij erkennen Christus, de Messias, als de vorst over de stoffelijke wereld. Daarom is voor ons de slang een beeld van Christus. Want gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En het eigenaardige is dat het woord voor koper gelijk is aan het woord voor slang. Nou, niet helemaal, er is een verschil, maar het belangrijkste is de overeenkomst. Slang is koper. Want de Messias is degene, is de koperen, zal ik maar zeggen, die het oordeel doorstaat. Dat is alles. U wilde wat zeggen, broeder Schepers?
Ja, ook de mensen in Duitsland, door is het een gewoon als we feesten, dat ze straks allemaal best met de bank worden. En die de feest heeft, is morgen natuurlijk alle werk, maar allemaal best met de kapot geworden. En dat is dus één puinhoop. Er mag niks heel blijven. Zo, gewoon.
Ja, ja, dat wordt echt.
Ik weet het nooit waarom, maar.
Nee, dat weten zij waarschijnlijk ook niet. Dankjewel, meneer de Bol. Ik was te laat om hem nog. Om hem nog op te pakken. Ja. Maar inderdaad, die gewoonte die zijn wij vergeten. En we zeggen dat is bijgeloof. Maar ik zal u vertellen dat het van oorsprong geloof is. Het is al heel oud, het is waarschijnlijk duizenden jaren oud, zo'n gebruik. He? Maar het komt in de Bijbel ook voor, weet u dat niet, weet u niet meer? De Gideon, die moest de he? Ja, hoe hebben ze de vijand verslagen? Natuurlijk, hoe versla je de vijand? Door de oude mens dood te rekenen, zo versla je de vijand. He? Ja, dat is Nieuw Testament. Nou, het Oud Testament is je verslaat een vijand door kruiken tegen elkaar stuk te gooien. Dat gebeurde bij Gideon en de vijand ging er door op de vlucht. Dat is het beeld. En wat kwam er uit de voorschijn uit die kruiken? Vuur. Ik snap nog niet hoe ze dat gedaan hebben eerder gezegd. Want het lukt mij nooit een fakkel in een kruik brandende te houden. Maar op een of andere manier lukte het daar. Ik denk dat dat het eigenlijk het grootste wonder was, eerlijk gezegd. Maar het is wel een beeld van de oude mens die in zich dat vuur heeft van de geest. Maar het kan niet uitblijven, dat vat wordt op een gegeven moment verbroken. Dat is de verlossing van het lichaam. Nou ja, nou op een of andere wijze moet het natuurlijk wel kunnen, maar het is niet zo eenvoudig. Normaal gaat een vuur uit wanneer het in een vat gehouden wordt. Maar hoe dan ook, ik hoop dat u dat principe van, oppakt van deze vaten, dat het een beeld is van de oude mens. Alleen het koperen vat is een beeld van de Heer Jezus zelf, die in deze wereld verscheen en het oordeel doorstond, dat wil zeggen verdroeg. Het vuur doorstond, dat is het koper. En daarom leeft hij, en vandaar de associatie van de brandofferaltaar met koper. Nou, meer kan ik er nou niet over zeggen. Dus het koper wordt niet stuk gemaakt, het koperen vat waarin het gezoden is, zal gescheurd en met water gespoeld worden. Dat wil zeggen, het buitenste laagje verdwijnt wel, maar het aardevat was in zijn geheel de buitenste laag. Maar het koperen vat gaat alleen het buitenste laagje vanaf, wordt gescheurd. En in water gespoeld, want water is een beeld van het woord Gods, uiteraard. Hè? Het band des waters, des woords. En dan wordt er vervolgens gezegd, al wat mannelijk is onder de priesteren zal dat eten. En daar moet ik altijd zo om lachen. Al wat mannelijk is onder de priesters. Waren er dan ook vrouwelijke priesters? Nee, mensen, die waren er niet. Nou, waarom staat dit er dan? Om een verwijzing te geven naar het feit dat het priesterschap in principe een mannelijke functie is. En ik zal u nog wat vertellen. Dat namelijk degene die eeuwig leven ontvangen, of nee, eeuwig leven op zich, laat ik het zo zeggen, is mannelijk per definitie. Eeuwig leven is geest. En geest is in de Bijbel een mannelijk begrip. Ik zeg niet dat het in het Grieks of in het Hebreeuws een mannelijk woord is, want dat is niet helemaal waar. Maar het is een mannelijk begrip. Het had in het Grieks bijvoorbeeld had het niet onzijdig mogen zijn, het had mannelijk moeten zijn. Geest is mannelijk en ziel is vrouwelijk. Ziel is de oude mens, dat is per definitie vrouwelijk. Moeder natuur, moeder aarde, de oude schepping is moeder, is zwanger, enzovoorts. Hè. Maar de nieuwe schepping is mannelijk. Wat uit de vrouw geboren wordt, is dan vervolgens de man. De man is uit de vrouw, het geestelijke is uit het zielijke. Enzovoorts. Dus dat nieuwe leven is per definitie mannelijk. Gelovigen noemen elkaar dan ook niet broeders en zusters, maar broeders. Nou ja, in de Bijbel. Hè? Broeders is mannelijk. De gemeente groeit dan ook op tot een volkomen man. Is een mannelijke functie. Het priesterschap is een mannelijke functie. En daar wordt op geweest. Het gaat om geestelijke dingen. Al wat mannelijk is onder de priesteren. Want die dingen hangen samen. Priester is mannelijk en mannelijk is priesterschap, verantwoordelijkheid enzovoorts. Al wat mannelijk is onder de priester zal dat eten. Het is een heiligheid der heiligheden. Maar geen zondoffer van welks bloed in de tent der samenkomst zal gebracht worden om in het heiligdom te verzoenen, zal gegeten worden. Met andere woorden, het zondoffer van die eerste twee, hoge priester en het volk, waarvan bloed immers in de tent der samenkomst gesprengd werd. Wel, het vlees van die varren mocht niet gegeten worden. Alleen van die laatste drie. Want eten heeft dus te maken met hier op aarde. Met de dingen hier op aarde tot zich nemen. Maar in verband met die eerste twee is het zo dat het helemaal niet gaat om de aarde. Het gaat zelfs om dat wat buiten is. Hè? Buiten de legerplaats. Kortom, dat heeft niks met de aarde te maken. En die dieren werden ook buiten de legerplaats compleet verbrand. Dat verdween, daar had niemand enig praktisch nut van. En ik vind het nog altijd leuk om te vertellen, en ik blijf het vertellen ook, al nemen mij dat wel eens kwalijk. Ik blijf vertellen dat de wereld als zodanig geen enkel praktisch nut heeft bij het bestaan van de gemeente. Van ons. Niks. Want enige nut, enige effect wat de gemeente, wat wij in deze wereld zouden kunnen hebben, is dat ook anderen dan wij getrokken worden uit deze tegenwoordige wereld. En uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat is wat wij doen. Wij prediken het evangelie. Maar als iemand het geloof wordt die getrokken. Net als wij uit deze wereld. Is hij voor de wereld verloren. Is hij voor de wereld dood. Heeft de wereld geen vat meer op hem. Dan zal het hem een zorg zijn wat er in de wereld gebeurt. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners. En wij verwachten He, een heleboel, hè? Maar hemelse dingen, nieuwe hemel, nieuwe aarde. En wij verwachten uit de hemel onze zaligmaker. Want wij hebben een burgerschap in de hemelen. Dat is deze keer nou eens niet Hebreeën, maar dat is Filippenzen. Wij hebben een burgerschap in de hemelen. Waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. Want, Hebreeën, onze hoge priester zal ten andere male verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. He, dat is het. Hij komt om ons te halen uit deze wereld, want hier horen we niet thuis. En zoals met die offers, die eerste twee, geen nut voor de wereld, ze zijn voor de Heren. Eerstelingen zijn altijd voor de Heren. Zal ik maar zeggen, heeft de wereld geen nut van. De wereld heeft pas nut van het werk van de Heer Jezus na of in verband met zijn wederkomst. Want pas daar begint dat. En dan hebben we te maken met de vorst die zich openbaart over zijn onderdanen. Maar nu hebben wij te maken met de hoge priester wiens volk wij zijn. Je mag nog een vraag stellen, ja.
Ik vraag me eigenlijk af waarom het hele verhaal wat in hoofdstuk 6 vers 25 staat en niet gewoon aan het eind van hoofdstuk 4.
Nou, ik zei gisteravond tegen mijn vrouw in antwoord op haar vraag dat ik inderdaad klaar was met de voorbereiding. Dat wil zeggen dat ik alles bestudeerd had, alles op een rijtje had staan, allemaal op papier. Ik kan alleen nou het juiste papier nooit erbij vinden zo gauw, maar dat is mijn probleem dan weer, hè. Maar ik zei, dat wil niet zeggen dat ik ermee klaar ben, want ik heb nog wel vragen. Zelf. Over kleine details. Niet over de grote lijn, maar wel over de kleine details. Zoals bijvoorbeeld waarom al die offers in tweeën besproken worden. Eerst in die eerste vijf hoofdstukken, maar dan komt er een stukje nog na, een toelichting, in latere hoofdstukken. Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Daar heb ik geen idee van waarom dat zo is. En laat er nou nog net een vragen. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik kan er wel wat bij bedenken. Daar ben ik vrij goed in, zeg ik altijd maar.
Onvolmaaktheid, onvolkomenheid.
Ja.
Ja.
Kijk, als ik zelf al moet bedenken, zeg ik, het wijst op de onderbreking die er zit in de totstandkoming van dat koninkrijk en de breuk in de heilshistorie immers. Maar misschien praat ik nou voor mijn beurt, ik mag dat denk ik niet zeggen. Want de ellende is dat in alle commentaren over dit onderwerp ontzettend veel uit de duim gezogen wordt. Men weet het niet en verzint er wat bij. Dingen als, in het spijsoffer zit geen honing, want honing is een beeld van de oude, natuurlijke liefde van de natuurlijke mens. Nou, sommigen nu zullen meteen lachen, want die hebben al het anders gehoord. Maar het staat echt in een van de betere boeken, anders las ik het niet eens. Dat mag je rustig van me aannemen, hoor. Ik lees zoveel niet meer, tenminste. Hè? Maar dat wordt gewoon uit de duim gezogen. Want het is niet zo, neem je de Bijbel, zoek je het woord op, kom je er wel achter wat wel is. Er is een hele andere reden voor. En dat gebeurt met zoveel dingen. De meeste commentaren laten ook elk aspect van elk offer altijd enkel en alleen slaan op het lijden en sterven van de Heer Jezus. En verzuimen te zien dat het meeste ervan niet spreekt over sterven, maar over opstanding. Men wil het niet zien. Men wordt gebiologeerd door het feit dat iemand stierf. Maar wij zouden gebiologeerd moeten worden door het feit dat iemand vervolgens voor ons leeft. Nu. He? En dat we, wanneer we zeggen, doet dit op mijn gedachtenis, dat we dan denken niet aan degene die stierf, maar aan degene die nu leeft, nadat hij ooit gestorven is. Ik redeneer het niet weg, natuurlijk niet, maar de geschiedenis is verder gegaan. En ook de praktische toepassing ervan voor ons. Nou, daar hebben we het dan de volgende keer over, want dan moeten we het hebben over het dankoffer, het spijsoffer. En dan zijn we wel weer klaar. Dan zijn we weer een paar dagen verder, denk ik, ja. Want die offers spreken allemaal stuk voor stuk over opstanding. Over wat er gebeurt met het leven nadat het eerst eenmaal geofferd is. Maar goed, dat komt een andere keer aan de orde. Ik zou zeggen, laten we eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. We danken u dat u voor ons in een offer hebt voorzien. Dat u op voortreffelijke wijze, op afdoende wijze, voor ons een offer gebracht hebt. Dat u voor ons en in onze plaats de prijs betaald hebt die er betaald moest worden. En we danken u, Vader, dat het offer wat u voor ons gebracht hebt, dat offer inderdaad volkomen kan zalig maken degene die tot u komen. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom. Dat we een hoge priester hebben die altijd leeft om voor ons tussen beiden te treden. Dat we door hem de toegang hebben in het binnenste heiligdom tot de troon der genade. We danken u, Vader, Inderdaad, dat u ons verlost hebt van onze zonden en van onze zonde. Dat u ons verlost hebt van onze oude mens. En we danken u dat we daardoor vrijgemaakt zijn van deze oude scheppingen, van de macht der zonde. En dat u ons bevrijd hebt opdat wij zouden worden eens anderen. Opdat wij verbonden zouden worden met onze levende heiland, onze levende hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wiens vervulling wij zijn. En we danken u dat hij ook ons vervult en dat hij ons hoofd is. We danken u, Vader, dat we ook vandaag zo bij elkaar mochten zijn. Dat we ons oog mochten richten op hemelse, op geestelijke waarheden die u in uw woord hebt geïllustreerd. En we danken u, Vader, dat we daardoor mogen komen tot grotere kennis van uzelf. Van dat wat u gedaan hebt. Van uw positie, van uw werk ten opzichte of ten behoeve van uw schepping. En dat we mogen leren dat u het eerste wegneemt om het tweede te stellen. We danken u dat u ons hebt doen wedergeboren worden. Dat u ons dat tweede leven geschonken hebt. Een geestelijk, onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijk leven. En dat we mogen uitzien naar die toekomende erfenis die in de hemel bewaard is voor ons. Vader, we danken u dat we acht mogen geven op deze grote zaligheid. Amen.